Goedemorgen. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Van der Wind voorgaat. In deze dienst zal de voorbereiding gehouden worden op de bediening van het heilige avondmaal. De schriftlezing in deze dienst is uit 1 Samuel 31 en 2 Samuel 9. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Ade Lange uit Nieuw-Lekkerland voor te gaan. De kerkdiensten voor de Evolente volgende week, zondag 17 november, in de ochtenddienst van 9:30 hoopt voor te gaan dominee Van der Wind. Dan zal de bediening van het heilige avondmaal gehouden worden. In de avonddienst om 6:30 hoopt eveneens dominee Van der Wind voor te gaan in de dienst van nabetrachting en dankzegging voor het heilige avondmaal. De mededelingen. Mevrouw Ermscha Pippel, Annekesoft 2A, is weer thuis, maar topt met de zwakte van haar hart. Mevrouw B. van Steenbergen van Zanten, viaductweg 5, moest afgelopen week een buikoperatie ondergaan in het ziekenhuis de Tiel. Bert van Ballengooien en Jan Huisman krijgen deze week de uitslag van onderzoeken. We denken aan hen in onze voorbeden. Overige mededelingen. De sing-in. Vanavond is iedereen na de kerkdienst welkom bij de sing-in van de jeugdvereniging in Ebenhuizen. Censura Morum. Als u in verband met de bediening van het heilige avondmaal gebruik wilt maken van het Censura Morum, wordt u verzocht dit voor morgenavond 7 uur te melden bij de predikant of scriba. Het bezinningsuur. U wordt herinnerd aan het bezinningsuur voor het heilige avondmaal. Dat zal gehouden worden op dinsdagavond 12 november in ProRegen. Aanvang 8 uur, inloop vanaf 8:15. Achter in de kerk ligt een exemplaar van de Waarheidsvriend, waarin een interview met dominee Van Zetten is opgenomen. U mag er één meenemen. Op donderdag 14 november is er een kerkenradenvergadering. We vragen uw gebed voor het werk van de kerkenraden. Er zijn vanmorgen 2 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is de tafelcollecte bestemd voor Op weg met de ander, die aandacht geeft aan mensen met een beperking. De voorzang in deze dienst is Psalm 46, vers 6. De Heer, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. De kerkenraad wenst u, jou en allen die met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen gemeente van Psalm 42. De versen 1 en 4. Het heigend hert der jacht ontkomen schreeuw niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En ook het vijfde vers, het vierde vers, ik denk aan u, o God in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Psalm 42, de versen 1 en 4. nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden en de samenvatting daarvan, gaan we zingen van Psalm 6, het derde vers. Mijn ziel, gans neergebogen, schrikt voor uw heilige ogen. Dus na de lezing van de wet, Psalm 6, het derde vers. We luisteren nu naar de wet van God. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en hij heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En Jezus Christus heeft ons gezegd. U zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Bediening van het heilige avondmaal volgende week zondag zullen we nu het eerste deel lezen uit het formulier om het heilige avondmaal te houden. Dus we lezen nu in deze voorbereidingsdienst het eerste deel van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam en nadat hij gedankt had brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt. Verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heer. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven. En laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toren van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten. Maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf, een eigen persoon, voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is, voortaan met zijn hele leven prachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vee, mens of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten, die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die mijn eed plegen, die hun ouders en alle die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naaste leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn, en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan waar wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot het avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en met onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil is overgebleven in ons, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover lezen wij vanmorgen uit het avondmaalsformulier. We zullen nu samen bidden en de Heer vragen om zijn zegen en de verlichting van de Heilige Geest bij het woord. Grote God, almachtige en barmhartige Vader, we komen in ons gebed tot u, u die de heilige bent en de eeuwige, u die zo heerlijk bent in uw majesteit, in uw drie-enigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, in uw trouw en goedheid, ook in de zegeningen die u geeft, dat u spreekt met uw woord en met uw Heilige Geest, en dat u ook uw genade openbaart voor zondaren en voor ons. Wij danken u en wij prijzen u dat we tot u kunnen komen in ons gebed. En ook vanmorgen u weer mogen vragen om uw genade en hulp, de leiding van uw Heilige Geest. Ja, dat u zelf ons zo ook vervult en dat u zelf ons ook zo regeert dat wij u mogen dienen, dat we in uw wegen mogen gaan, dat we onze rust en ons vertrouwen op u kunnen stellen. Heere, geef ons dat vanmorgen wanneer we de schriften openen en luisteren naar de verkondiging van uw woord. Werk zo met uw Heilige Geest dat wij het ontvangen met geloof, dat wij herschapen worden, dat wij een leven van bekering leiden, dat we meer en meer ook zullen zien en weten en geloven wie u voor ons bent. Heere, kom daartoe met uw Heilige Geest in ons midden. Verlicht ons verstand, open ons hart, open onze mond. Geef u hulp in luisteren en spreken. En dat wij ook zo worden geleid en gesterkt door u en u mogen groot maken en eren. Heere, zo bidden wij om uw Heilige Geest. In deze dienst van het woord, waarin we ook samen zingen en bidden en onze gaven geven, elkaar mogen ontmoeten, sterk ons daarin, opdat wij die door u geroepen zijn als uw gemeente, als uw volk, opdat wij daar ook naar zullen leven. Deze dienst bereiden ons ook voor op het Heilige Avondmaal, volgende week zondag, en we danken u daarvoor. U hebt ons ook de zichtbare tekenen gegeven, de middelen om het geloof te sterken, en dat we daarin ook u mogen belijden en uw genade mogen grootmaken. Heere, zegen ons ook in de voorbereiding. Vervul ons hart, opdat we alles van u verwachten en opdat we dat ook tot uw eer mogen gebruiken. U kent ook de vragen die er kunnen zijn in een mensenhart. De twijfels, de weerstanden, Heer, of de onverschilligheid. Wij belijden voor u dat er van alles en nog wat kan huizen in ons hart, in onze ziel, dat niet tot uw eer is. En wij bidden van u, wilt u ons de zonde genadig vergeven. Reinig ons door het bloed van Christus. Wilt u ons geheel en al wassen. Wilt u ons aannemen in uw genade en liefde. Op grond van het offer dat uw Zoon heeft gebracht op Golgotha. Eens en volkomen. Voor eeuwig genoeg. En wij pleiten ook vanmorgen op dat offer. Dat u om Christus weer ons uw zegen schenkt, ons helpt, ook ieder persoonlijk in de voorbereidingen, dat onszelf onderzoeken, oprecht voor uw aangezicht, en daarbij des te meer ook worden verbonden aan de Heer Jezus Christus. Wees zo in de gemeente, u bidden wij dat u ook in ieder nabij bent in de taken die we hebben in de dienst. Wilt u organisten en kosters steeds weer zegenen, wanneer ze zo hun bijdrage mogen leveren aan de eredienst. U bidden voor de kinderen die op de oppas zijn. Wilt u ook de jonge kinderen gedenken en zegenen en geven wat ze nodig hebben in hun leven. Ook dat ze tijdens de oppas zo fijn met elkaar zijn. Wilt u degene die daar een taak hebben en op de kinderen passen helpen en u zegen geven. U bidden we dat u zo uw koninkrijk doet komen, niet alleen hier, maar in heel ons land, onder alle volken tot eer van uw naam. Zo leggen we deze dingen voor u neer. Onze ogen zijn op u. Heere, hoor ons. We vragen het in Jezus' naam. Amen. We gaan nu lezen uit de Bijbel in het Oude Testament. We lezen eerst een gedeelte uit 1 Samuel 31... Laatste hoofdstuk van het eerste boek Samuel, 1 Samuel 31, vers 1 tot en met 6. Dan uit 2 Samuel, ik lees 1 vers uit hoofdstuk 4 en vervolgens 2 Samuel 9. Vers 1 tot en met 6, daar luidt het woord van God als volgt. En de Filistijnen waren in strijd gewikkeld met Israël. De mannen van Israël vluchtten voor de Filistijnen en vielen dodelijk gewond op het gebergte Gilboa. De Filistijnen hielden dicht op Saul en zijn zonen aan. En de Filistijnen doden Jonathan, Abinadab en Malchishua, de zonen van Saul. De strijd tegen Saul werd zwaar. De schutters, de mannen met de boog, troffen hem aan en hij beefde zeer uit angst voor de schutters. Toen zei Saul tegen zijn wapendrager: trek uw zwaard en doorsteek mij daarmee. Anders komen deze onbesnedenen, doorsteken zij mij en drijven zij de spot met mij. Maar zijn wapendrager wilde niet, want hij was zeer bevreesd. Toen nam Saul het zwaard en liet zich erin vallen. Toen zijn wapendrager zag dat Saul dood was, liet ook hij zich in zijn zwaard vallen en stierf hij met hem. Zo stierven Saul, zijn drie zonen, zijn wapendrager en al zijn mannen tegelijk op die dag. Vervolgens lezen we in het tweede boek Samuel, 2 Samuel 4, vers 4. Daar komt het bericht dat Saul is gedood bij hen. En er staat er in 2 Samuel 4 vers 4. Jonathan, de zoon van Saul, had een zoon die aan beide voeten verlamd was. Hij was 5 jaar oud toen het bericht over Saul en Jonathan uit Israël kwam. Zijn voedster had hem opgepakt en was gevlucht. Maar toen zij haastig op de vlucht sloeg, gebeurde het dat hij viel en kreupel werd. Zijn naam was Mephibosheth. En dan lezen we 2 Samuel 9. Inmiddels is David koning geworden. David zei: is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, zodat ik hem goede tierenheid kan bewijzen omwille van Jonathan? Het huis van Saul nu had een dienaar van wie de naam Ziba was. Zij riepen hem bij David. En de koning zei tegen hem: bent u Ziba? Hij zei: uw dienaar. De koning zei: is er soms nog iemand van het huis van Saul, zodat ik de goede tierenheid van God aan hem kan bewijzen? Toen zei Ziba tegen de koning: er is nog een zoon van Jonathan die aan beide voeten verlamd is. De koning zei tegen hem: waar is hij? En Ziba zei tegen de koning: zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Ammiel in Lodebar. Toen stuurde koning David boden en liet hem uit het huis van Machir halen, de zoon van Ammiel uit Lodebar. Toen Mephibosheth, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, bij David binnenkwam, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde en boog zich neer. David zei: Mephibosheth. En hij zei: zie, hier is uw dienaar. David zei tegen hem: wees niet bevreesd, want ik zal u zeker goede tierenheid bewijzen omwille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle akkers van uw vader Saul teruggeven en u zult voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Toen boog hij zich en zei: wat is uw dienaar dat u aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Ziba, de knecht van Saul, en zei tegen hem: al wat van Saul en heel zijn huis was, heb ik aan de zoon van uw heer gegeven. Daarom moet u voor hem het land bewerken, u, uw zonen en uw slaven, en u moet hem de opbrengst brengen, zodat de zoon van uw heer voedsel heeft om te eten. Mephibosheth, de zoon van uw heer, zal voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Nu had Ziba 15 zonen en 20 slaven. En Ziba zei tegen de koning: overeenkomstig alles wat mijn heer de koning zijn dienaar gebiedt, zo zal uw dienaar doen. Mephibosheth zal aan mijn tafel eten als een van de zonen van de koning. Mephibosheth had een jonge zoon van wie de naam Micha was. Allen die in het huis van Ziba woonden waren dienaren van Mephibosheth. Zo woonde Mephibosheth in Jeruzalem, omdat hij voortdurend aan de tafel van de koning at. Hij was kreupel aan zijn beide voeten. Tot zover uit dit hoofdstuk. Als tekst voor de preek noem ik u uit 2 Samuel 9, de versen 6 en begin van vers 7. 2 Samuel 9, vers 6 en 7a. Toen Mephibosheth, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, bij David binnenkwam, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde en boog zich neer. David zei, Mefiboset. En hij zei, zie, hier is uw dienaar. David zei tegen hem, wees niet bevreesd. Tot zover de kerntekst. In de preek staan we stil bij drie punten. Ten eerste de aankomst bij de koning. Ten tweede het spreken van de koning. En ten derde het getuigenis over de koning. Dus de aankomst bij de koning, het spreken van de koning en het getuigenis over de koning. Wij gezingen van Psalm 139, vers 3 en 5. En uw gaven die zullen worden ingezameld in de collecte. En wij zingen dan van Psalm 139, de versen 3 en 5. gemeente. Dat zal niet makkelijk zijn geweest voor Mefiboset. Mank te zijn aan allebei de voeten. En er zo binnenkomen in het paleis van de koning. Een buiging maken. Helemaal neerbuigen tot op de grond. En vervolgens ook weer opstaan. Misschien moesten ze Mefiboset wel overeind helpen. Wat akelig als je zo wordt gehinderd door een handicap. En zo zijn er allerlei mensen die iets hebben, een chronische ziekte of die altijd pijn hebben. Anderen hebben psychische beperkingen. Stoornis. En wanneer ze dan ergens naartoe moeten, dan voelen zij het dat ze niet alles kunnen wat een ander kan, of het gaat zo ontzettend moeizaam. Het zal niet makkelijk zijn geweest. Alleen daarom al. Maar er is nog meer. Wat is er gebeurd met Mefiboset? Nou, in de strijd met de Filistijnen is Saul, de koning van Israël, omgekomen. En niet alleen hij, maar ook zijn zoon Jonathan is gesneuveld. Het was een zwaar en schokkend verlies voor het volk Israël. En wanneer dat nieuws van Saul Gibeon bereikt, het paleis, dan breekt daar paniek uit. Iedereen weet, ja, de vijand, de Filistijnen, die zijn meedogenloos. En als die nu hierheen komen naar Gibeon, pas maar op. En David, wat zal hij doen? Ja, Saul, dat was de gezalfde van de Heere en David respecteerde dat. Die zou hij geen kwaad doen. Maar nu? En Jonathan, dat was zijn beste vriend, maar die is er ook al niet meer. En als David nu aan de macht komt. Zoals ook al eerder, ik heb gezegd, het was in die oude tijden heel normaal dat als er een nieuw koningshuis aan de macht kwam, een andere familie, dat alle leden van die oude dynastie, het oude koningshuis, om het leven werden gebracht. Want erfgenamen van de vorige koning, die mochten geen risico zijn. In elk geval, toen het bericht kwam over Saul en Jonathan, dat ze beiden waren gedood, toen raakten de bewoners van het koninklijk paleis in paniek. Ze vreesden voor hun leven. En ze gingen op de loop, weg. Daar vandaan. En jongens en meisjes, daar was ook een klein jongetje bij. Weet je hoe dat jongetje heet? Mefiboset. Ja, wel een beetje een lange naam, vind je niet? Mefiboset. Hij was 5 jaar oud. En zijn vader, dat was Jonathan. Dat was die dappere prins, Jonathan. En zijn opa, dat was Saul, koning van Israël. Maar die twee, die zijn allebei gesneuveld. Gestorven in de oorlog met de Filistijnen. En dat jongetje, Mefiboset, dat is dan op het paleis. En dan horen ze dat Israël is verslagen door de vijand. En ze denken, ja, als die vijand nu maar niet naar het paleis toe komt. En de mensen die schrikken en ze willen weg daar. Ze vluchten. En er is een mevrouw die op de kleine Mefiboset past. Zijn verzorgster. En die pakt hem gauw mee. Zelf kan hij niet zo hard rennen. Hij is nog maar 5 jaar. Maar die verzorgster die draagt hem en snel weg hier. Ze slaan op de vlucht. Snel. Lopen. Harder. Maar dan, steen. En ze struikelt. En Mefibozet die valt keihard. Hij breekt zijn enkels bij zijn voeten. Op zijn benen. Zijn onderbeen. En de pijn die vliegt door hem heen. Maar die verzorgster die pakt hem op en snel gaat ze verder. Snel de Jordaan over naar Lodebar. Ja, er was op dat moment geen ziekenhuis om naartoe te gaan. Dat had je toen nog helemaal niet. Er was geen gips voor een gebroken been. Konden ze nog niet opereren. Dus ja, dat hij zijn twee benen had gebroken, dat deed heel veel pijn en dat duurde ook wel lang. En langzaam groeide dat wel weer wat aan elkaar, maar dat bleef scheef. En zijn benen die stonden eigenlijk een beetje krom en Mefibozet die kon er maar heel slecht mee lopen. En zo groeit hij op. En ondertussen, in die jaren daarna, dan is David koning geworden en Mefibozet die woont in Lodebar. Behoorlijk afgelegen. In een dorre streek, onopvallend, moet hij blijven. De mensen weten niet wie die jongen nou eigenlijk precies is, daar in Lodebar. Maar toen hij groter werd, toen zullen ze hem het verhaal hebben verteld. Verteld over hun angst en over die vlucht en over de ongelukkige val. Ze zullen wel hebben verteld ook over David. Wie ze daar eigenlijk allemaal bang zijn, daarbij Mefibozet. Want David die zal op hen, zij zijn toch familie van Saul, van de vorige koning, David zal op hen toch zeker wel kwaad zijn. Hij zal hen zien als een gevaar voor zijn macht. En zo heeft Mefibozet de angst voor David jong meegekregen. Ja, veel is hem overkomen. Doordat anderen vielen. Je zou kunnen zeggen, ja, zijn familie viel in de strijd. Zijn verzorgster viel met hem tijdens die vlucht. Het is hem overkomen. Maar nu is hij kreupel aan twee voeten. En hij moet een beetje in het verborgen leven. Hij is afhankelijk van hulp. En op een dag, het is jaren later. Op een dag komen een paar mannen hem halen. Want iemand die wist het wie hij was. En die heeft dat verteld aan koning David. En nu komen ze hem halen, Mefibozet uit Lodebar. Hij moet bij de koning komen. Hij vreest het ergste. Dat is begrijpelijk. Ze waren toch niet voor niets gevlucht. En in de kringen rondom Saul zit die angst voor David er nog in. Het zit diep. En nu zoveel jaren later heeft David hem gevonden. Zal David hebben gespeurd naar de laatste nakomelingen van Saul. En waarvoor zal dat zijn om dat laatste restje dan nog uit te roeien? Mefibozet die krijgt er natuurlijk doodsbenauwd. Kunnen ons voorstellen dat hij het ergste vreest. Hij is gevonden. En wat hij in zijn leven heeft gehoord over David, dat heeft niet positief geklonken. Wat kan hij tegen zo'n sterke overmacht? En dan die handicap. Wat kan hij eigenlijk? Wat stel ik voor? Ja, dat vraagt hij. Daaraan kun je merken hoe hij over de situatie en over zichzelf denkt. Hij zegt, wat stel ik voor? Niet meer dan een dode hond ben ik. Zo voelt hij zich. Onrein. Hopeloos. Een dode hond om weg te trappen. Wie ben ik dat u aandacht schenkt aan een dode hond als ik? En uw gemeente. Hoe zijn wij hier zou kunnen zeggen, u bent hier gebracht door de Heere God, als het ware opgehaald door zijn boden. En u verschijnt hier onder Gods woord. God spreekt. Hij zal zijn oordeel geven. En als we luisteren naar zijn woord, dan worden we geconfronteerd met God, met de levende God. Hij is er en hij roept en hij oordeelt. Wat zal God doen? Vanmorgen? Volgende week? Wat is de Heere God van plan? Met mij? Met u? We horen zijn stem in de schrift. We verschijnen in Gods huis voor de koning der koningen. Ja, u zou redenen kunnen hebben om bevreesd te zijn. Wat zal God met ons doen? Hij is de machtige. Hij kan doen wat hij wil. De wegen die God gaat, die zijn heilig. Vaak ook niet te begrijpen. Het zou iemand bevreesd kunnen maken. Wat doet God toch allemaal? Wat moet ik van hem verwachten? Wij kennen God niet zomaar vanzelf, direct, dat je precies wel weet wat God gaat doen. Dat onbegrijpelijke, dat grote van God. Dat zou een mens bevreesd kunnen maken. En sommigen die hebben ook een angst meegekregen, wel in het bijzonder voor het heilig avondmaal. Dat in hun jeugd is gezegd, nou, blijf er maar vanaf. Pas maar op. Wie denk je dat je bent? Het heilig avondmaal. Je bent toch niet meer dan een dode hond. Je bent onrein, zonder hoop. Daar kun je het benauwd mee hebben. Of je voelt je in geestelijk opzicht mank. Dat je geen kant op kunt. En hoe moet je het nou in orde krijgen dat het goed is? Toen Adam en Eva vielen in de zonde, toen zijn wij als het ware met hen meegevallen. En we zijn geworden als een verkeerd geslacht. Zo zou je vele redenen kunnen zien, kunnen noemen. Dat het ergste moeten vrezen. En zo'n vrees kan een mens ook hebben als het geloof nog nieuw is. Stel dat je iemand in contact wil brengen met God. En die beseft, ja, ik ben ook een mens met mijn zwakheden en met mijn moeite. En met mijn tekorten. En je neemt iemand mee naar binnen in Gods huis. De plaats waar God spreekt, de gedachtenwereld van het geloof, het spreken van de Bijbel, als dat nog onbekend voor je is en je kent die God en Vader nog niet. Het kan ook best spannend zijn. Welke weg gaat God? Wat doet hij met mij? Hoe ziet een leven met God er echt uit? Naar dat onbekende. Als iemand in aanraking komt met God, met de Bijbel. Het onbekende kan bepaalde angsten oproepen. Wat wil God met mij? Wat zou ik uit mijn leven moeten loslaten? Zal die hoogste koning mij willen hebben? Zal hij mij veroordelen? De aankomst bij de koning, dat is het eerste punt in de preek. Vanuit die achtergrond van Mefibosheth. Dan de tweede, het spreken van de koning. Ja, David die ontvangt hem en die noemt Mefibosheth bij zijn naam. En daar merk je al iets van de persoonlijke aandacht. Een mens met een naam. Een mens met een naam, die zie je. Als je de naam noemt, die ken je. En op die manier spreekt de koning hem toe. Mefibosheth. En hij antwoordt, zie, hier is uw dienaar. Ja, ze hoorden dat. Dat geeft de juiste houding weer. Als je voor de koning staat, dan buig je diep neer, je gezicht naar de grond en je onderwerpt je. En je noemt jezelf uw dienaar. Volgende week wordt het avondmaal bediend. En Christus, onze koning, die nodigt zijn gemeente tot de tafel. Hebt u de juiste houding daarvoor ook al geleerd? Het is Jezus die ons riept. Hij is God en mens en ons past eerbied voor hem. Alleen niet gedwongen, niet uit vrees zoals Mephibosheth, maar een gehoorzaamheid uit liefde. Zie hier tot uw dienst. Iets om te overdenken in de voorbereiding. De juiste houding om bij de koning te komen. En wat zal David nu zeggen? Mephibosheth, die heeft het ergste te vrezen, zou je kunnen denken. Maar dat neemt de koning direct weg. David is hem gunstig gezind. En David laat blijken hoe hij Mephibosheth gezind is. Met een enkel duidelijk woord. Wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. Dat zijn woorden vol hoop. Het is niet nodig bang te zijn. Beste man, ik wil je geen kwaad. Jongens en meisjes, weten jullie nog van die vlucht? Mephibosheth was 5 jaar. Zijn verzorgster nam hem mee. Ze viel, hij brak zijn benen. Hij werd mank. En heel die familie van koning Saul, ja, die was erg bang dat David hen allemaal wilde doden. En eigenlijk is alleen Mephibosheth nog over. En nu is het jaren later en op een dag moet Mephibosheth bij koning David komen. Wat zal er gebeuren? Dat is voor hem heel spannend. Wat zal die koning toch met mij willen? David zegt, wees niet bang. Mooi. Mooi als iemand dat zegt. Vinden jullie niet? Iemand die het kan weten. En als je nou toch ergens bang voor bent. Maar er is iemand bij je die het kan weten. En die stelt je gerust. Die zal wel bij je blijven. Bijvoorbeeld je vader of je moeder of iemand anders die je kunt vertrouwen. Mooi als die zegt, wees niet bang. Nou dat zegt de Heer Jezus ook tegen jullie. Wanneer je met God wil leven, wanneer je bidt om de vergeving voor je zonde, je wilt gaan doen wat Hij van je vraagt. Als je de Heer Jezus wil volgen. Hij zegt, vrees niet. Je hoeft niet bang te zijn. Ik ben bij je. Mephibosheth had het niet verwacht. Maar het doel waarvoor David hem heeft laten halen, dat is niet om hem kwaad te doen, maar om Mephibosheth zijn liefde te geven. Om hem zelfs zijn eigen plekje te geven in het paleis. Nou, dat zijn heerlijke woorden voor Mephibosheth. De koning die spreekt niet heel streng, maar die bewijst hem genade. En daarvoor moest hij komen als de zoon van Jonathan. Hij moest komen om geliefd te worden. Om toch nog zo rijk als een prins te mogen leven. Daarvoor is hij geroepen. Om geliefd te worden. En in David zien wij nu iets van Jezus. Van de grote zoon van David. En wanneer Jezus u roept. En we ons bezig moeten houden met het avondmaal. En mogen houden met het avondmaal. Dan loop je geen gevaar. Om je een oordeel te eten. Wees niet bevreesd. Zegt de Heer. Tot allen die. die Christus niet kunnen missen, die met al hun zonden verlangen te schuilen bij het kruis. Wat wil hij toch met die opdracht? Wat wil hij met die nodiging? Nou, de Heere wil u zijn liefde bewijzen. En hij geeft u graag zijn hulp, zijn kracht. Hij schenkt genade. Hij schenkt een overvloed aan zegeningen. Hij komt met zijn Heilige Geest om het geloof te sterken. Is er iets dat u daartegen op zou zien? Voelt iemand zich bezwaard rondom het avondmaal? Ja, er is van alles wat tegen ons getuigt. Inderdaad, dat we Abrahams kinderen zijn. In zijn val zijn we ook gevallen, we zijn bedorven. Het oordeel van de opstandelingen hebben we verdiend. Heel die afkomst na de zondeval getuigt tegen ons. Verkeerd geslacht. We zijn van een wereld die zich niet aan God onderwerpt. En wie kan daar zich los van maken? Misschien hebt u van vroeger een stukje angst meegekregen. Dat het veiliger is om ver bij het avondmaal vandaan te blijven. Of je voelt afkeurende blikken. De eisen van de wet. Het zijn zoveel redenen dat een mens bevreesd kan zijn. Die goede en rechtvaardige geboden van God. Dat we hem lief hebben met heel ons hart en met alle krachten. Onze naasten ook als onszelf oprecht lief hebben als onszelf. Hebt u voldaan aan de geboden? Of zie je dat je hebt gezondigd? Dat je de wet van God hebt overtreden? En dat was zo erg dat zijn eigen zoon daarvoor moest sterven aan het kruis. Of je kunt u kwaad denken van een naaste. Of je merkt hoe hebzuchtig je bent. Onderzoek u. Ook hierin, wat getuigt er tegen u? Wees er eerlijk over. Voor jezelf, maar bovenal voor God. Hoe kunnen wij komen onder het woord van de koning? Voor wie is er plaats aan de heilige maaltijd? Nou, dit leren wij uit dit schriftwoord van morgen. Mensen als Mefiboset, die zijn neergeslagen. Die zichzelf vernederen. Wie ben ik? Die buigen voor de grote koning. En er kan er vaak iets zijn van vrees en beven. Maar toch, voor hen allen, klinkt er een heerlijk woord. Hier in de schrift. Vrees niet. Dat is een woord van genade. Een wonderlijk woord. Maar het is de stem van de koning. Christus, hij is niet gekomen om ons te veroordelen, maar hij komt om te behouden. Het is zijn eer, het is zijn vreugde. Omdat wat verloren was, om dat zalig te maken. Het spreken van de koning. Tot slot het getuigenis over de koning. Want dit hoofdstuk dat vertelt ons iets over de koning, over David. Hij is een koning die genade kent. Hij is een koning die zich aan zijn woord houdt. Wat hij ooit heeft beloofd aan Jonathan, dat komt hij na. We zien in David een voorbeeld van grote trouw aan het verbond. David doet meer dan hij had beloofd. En zo zien wij het beeld van God in hem terug. Het is de geest van Christus die in David woont. Want Jezus Christus, hij is het toch, de koning die genade kent. De koning die woord houdt, die zelfs meer doet dan al het nodig. En daarvan getuigt niet alleen de Heilige Schrift, maar dat blijkt ook aan de tafel van Christus. Als kerk vieren we het heilige avondmaal. Om telkens weer te belijden dat de Heere goed is. Om te belijden zijn goede tierenheid blijft eeuwig staan. Zijn liefde sterkt ons hart. Verlangt u dat volgende week mee te belijden. Te belijden wie hij voor u is. Hoe je hem mag kennen. Wil je dat met de daad laten weten. In het eten van het brood en van de wijn verkondigen wij het werk van Christus. Hij gaf zijn leven. Hij deed dat voor mijn redding. Daardoor weet ik me geliefd. En al voelde ik me veracht. Wat ben ik voor een mens, een dode hond? Al werd ik meegesleurd in die val van Adam. Al ben ik in mezelf een overtreder. Een opstandig. Ik mag getuigen. Christus. Hij riep mij. En zijn woord kwam in het evangelie naar me toe. Zo persoonlijk. Alsof ik mijn eigen naam hoorde. Zo krachtig is zijn woord. Zo duidelijk. Ook voor mij. Dat ik hem ging aanbidden. Dat ik voor hem buig. Dat ik me overgeef. Aan deze koning, zo'n heiland, is Jezus. En met de volle ontferming van zijn hart wil hij zondaren redden. Hij stierf op Golgotha aan het kruis. Hij is opgestaan. Hij leeft bij de Vader. Hij geeft leven. Hij geeft nieuw leven aan je ziel. Hij geeft een leven in gemeenschap met God. Je kunt bij hem zijn. Je kunt in vrijheid bij hem wonen. Laten we zo hem gedenken. Niet alleen gedachten en woorden, maar hem ook gedenken in dat sacrament dat Jezus zelf heeft ingesteld door samen het brood te eten tot zijn gedachtenis om van de wijn te drinken, om hem te danken. De Heere, hij spreekt, vrees niet. Woorden om ons hoop te geven, om u te leren vertrouwen in zijn genade. Hij wil het geloof versterken. En daarmee kunnen we dan weer verder reizen. Verlost van angst. Verlost van vrees. En dat we zullen belijden. De Heer is goed. En hij is het ook voor mij. Hij is het ook voor u. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 86. De versen 8 en 9. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in genade. En wat er verder volgt in de versen 8 en 9 van Psalm 86. Laten wij samen danken en bidden. Grote God, trouwe Vader, u brengen wij de dank voor uw woord. We mogen toch juist ook vanuit uw woord, vanuit de geschiedenis in de schrift en heel het spreken van de Bijbel, leren wie u bent, ontdekken dat u een groot God bent, rechtvaardig en heilig, ook barmhartig en ontfermend over zondaren, en dat er in de Heer Jezus Christus zo dan ook een weg terug is tot u. U danken wij ervoor. Leer ons naar dat woord te luisteren. Help ons om ook de juiste houding in te nemen tegenover u. In erkenning van onze zonden, maar ook in vertrouwen op uw vaste belofte, op uw woord van genade. En dat we zo ook vrijmoedigheid mogen vinden om uw naam te belijden, om ook volgende week zondag met elkaar het avondmaal te houden en te gedenken en te verkondigen wie u voor ons bent. Heere, blijf ons zo nabij en leid ons op uw weg. Laat uw naam worden verheerlijkt, hier en onder alle volken, ook onder Israël. Wij bidden u dat u ook dat volk uw trouw betoont. Dat u ook voor de Joden gedenkt aan uw verbond. En dat er zo ook het werk van uw Heilige Geest in hun harten zijn uitwerking mag hebben. We willen van u vragen dat u zich ontfermt en uw hulp geeft aan alle zieken in de gemeente. Heere, wees hen nabij met uw hulp en ondersteuning. Geef kracht en herstel naar het lichaam. Geef ook kracht en moed om moeite en zorg te dragen. En dat ook met u te doen. Daarvoor bij u te komen in het gebed en in geloof. U bidden we voor mevrouw Schaap, die thuis is, in zwakke gezondheid, in haar ouderdom. Heere, wilt u haar helpen en bewaren. Geef ook met uw Heilige Geest in haar hart wat nodig is om bij u te schuilen, de vrede van Christus te mogen kennen. U bidden we voor mevrouw van Steenbergen, die in het ziekenhuis verblijft. Wilt u haar helpen? Geven dat ze ook van de operatie weer zo mag herstellen. Wilt u haar nabij zijn voor lichaam en ziel? Bidden we voor degene die een uitslag krijgen, ook een belangrijke en spannende uitslag deze week. We bidden u voor Bert van Ballegooi en Jan Huisman. Gedenk hen daarin. Ook in de spanning die dat kan geven, in de zorg. En niet alleen hen zelf, wij bidden ook voor degenen die hen bijstaan, hun familieleden. En wilt u geven dat ze ook getroost en gesteund mogen zijn door uw woord, maar ook door de uitslagen die ze verwachten. Heere, geef dat we daarin uw hulp ervaren. Draag en bewaar hen ook met uw goedheid. U willen we ook voor andere zieken bidden die niet zijn genoemd. Mensen die chronisch lijden, pijn hebben. Mensen die steeds tegen hun beperkingen aanlopen in het dagelijks leven. Mensen met psychische klachten. Met een beperking, lichamelijk of verstandelijk. Wilt u hen allen gedenken en helpen. En mogen Heere dan ook samen uw gemeente zijn om met elkaar mee te leven. Om samen u te zoeken en te eren wie we ook zijn. U bidden we dat u deze dag ook verder uw zegen schenkt. Wilt u vanavond ook de gemeente weer bijeenbrengen. Geef dat uw woord met kracht mag zijn. De gemeente zal opbouwen. Dat er ook een vreugde in ligt om u te zoeken en te dienen in uw huis. Om daarin ons te laten leiden en in ons te laten werken door uw Heilige Geest. U bidden voor de vergadering van de kerkenraden deze week. Geef dat we ook dan uw wijsheid ontvangen. Dat we in geloof en in liefde voor u en voor de gemeente zo bij elkaar kunnen zijn als kerkenraden om het goede te zoeken en de gemeente te leiden en te dienen. We bidden voor de synode die deze week vergadert, die synode van de Protestantse Kerk. Geef ook alle afgevaardigden de wijsheid van uw Heilige Geest. De dingen die besproken moeten worden, leid hen daarin. Als er een nieuwe preses verkozen moet worden, wilt u ook daarin helpen en leiden en die wijsheid geven. Dat ook die taak vervuld mag worden in afhankelijkheid van u en tot zegen van heel de kerk in ons land, ter bevordering van uw koninkrijk. Blijf zo bij ons, mogen wij u dienen, ook tot getuigenis in deze wereld, mogen door uw Heilige Geest vruchten dragen. Geef dat we gelegenheden zullen hebben om uw getuigen te zijn, opdat we ook anderen leiden en wijzen op wie u bent en op de verlossing in Jezus Christus. Hoor ons gebed, vragen het in Jezus' naam. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 113, de versen 1 en 4. Psalm 113, de versen 1 en 4. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
Oh.